Dit is een podcast van Rijnmond.
Ja, waar komt deze vandaan?
Dit komt uit het beeldarchief van de HVM, denk ik.
Oké.
En er staat hier...
En wat is de reden voor deze foto dan?
Dit, er staat bij Van der Velde dat dit de POD Maassluis is.
Oké, maar er staat veel dan bij.
Ja, dat was het eerste moment dat ik dacht, wat heeft deze man dan uitgesproken bij de POD?
Oh, dat wist ik niet. Dat deze...
deze foto staat op het stuk over en, Wagner.
Wagner is inmiddels. Dat is Wagner, ja.
De foto waarmee de zoektocht begon. Al vroeg in mijn onderzoek vond ik deze foto op de blog van Gert-Jan. Op de foto staan een aantal mannen. Waaronder mijn opa, zijn broer Gert en Gerrit Wagner. Het hoofd van de POD. In de vorige aflevering vond ik bij mijn ouders op zolder alle uitgaves van het laatste nieuws. En de oranje band van de BS. Ook vonden we in het Nationaal Archief opa's verzetsherdenkingskruis aanvraag. Hierin schrijft hij zelf dat hij lid was van de LO, het laatste nieuws en de BS. De Binnenlandse strijdkrachten. Dit waren verschillende verzetsgroepen die samenwerkten onder prins Bernhard. Met het idee de geallieerden te ondersteunen en de orde te bewaken na de capitulatie. Op de BS-betaallijst staat dat Veul half juni, na een paar dagen bij het Canadese leger, al verplaatst is naar interneringskamp de Vergulde Hand. Ik weet nog steeds niet wat hij daar gedaan heeft. We zoeken verder in het Nationaal Archief.
Ik heb hier ook nog 12 resultaten op p.o.t. In financiën, dus ik grootjes. Die heeft 12 zoekresultaten.
Het is weer de stomme normale administratie.
Het werkarchief. Ja.
We vinden de ledenlijst van de politieke opsporingsdienst. Gerrit Wagner staat er inderdaad op. Maar Veul niet. Terwijl we weten dat ze samen van het ene clubje naar het andere gingen. Van de kerk, naar de LO, naar de illegale pers en naar de BS. Hetzelfde clubje mannen dat op die foto staat. Als Veul ook lid was geweest van de POD, zoals het bijschrift suggereert, zou hij toch ook op deze personeelslijst moeten staan? Was hij dan geen lid van de POD? We vinden de personeelsdossiers van de Vergulde Hand.
We hebben dus nu wel de personeelslijst van de POD Vlaardingen. Daar staat hij dus niet bij.
Ja.
Ja, klopt. Dit zijn allemaal die mensen die dus in de BS zaten, op de lijsten stonden.
En dan personeels.
En dan het personeelsdossier hebben in het kamp. En het psychologisch rapport.
Oké.
Kijk, dit is Flops. Grappig zeg.
Ja, zo in orde.
Ja, dat is het.
Maar dit is eigen beoordeling goed. Laatste verdiende loonsalaris onbekend. 1 november 47 erfen ontslagen op eigen verzoek.
Ja.
Ja, maar hier. Intendant, maar hieronder staat een potlood menagemeester.
Oké. Goed, maar deze bekijk ik dus verder niet.
Nee.
Die kopieer ik gewoon. Die fotografeer ik allemaal in hoog tempo.
Maar wil je alles daarvan dan kopiëren?
Ja.
Oké. Okay. Nou, dan ga ik jou daarbij helpen. Hè?
Daar is mijn opa. Hij kijkt me indringend aan als ik zijn personeelsdossier van het interneringskamp opensla. Bovenaan de eerste pagina zit een pasfoto vastgeniet. Hij draagt een uniform. Ook al is hij hier pas 25, hij lijkt veel ouder dan op de foto's die ik ken van later in zijn leven. 5 jaar oorlog is te zien in zijn gezicht. In het dossier staat dat hij menagemeester / intendant is. Wat betekent dit? En waarom staat hij niet op de personeelslijst van de POD? Ook vinden we een psychologisch rapport. Niet al het personeel heeft dat. Wat zou daarin staan? Was hij goed of was hij toch fout? Het archief gaat bijna dicht en we hebben geen tijd om alles te lezen. Misschien maar beter. Ik weet niet of ik al klaar ben om te zien wat in het psychologisch rapport staat. We maken snel overal foto's van. Mijn naam is Eza Dortmund. En je luistert naar De Geuze, een podcastserie in samenwerking met Rijnmond. In deze aflevering ga ik op zoek naar wat mijn opa na de bevrijding gedaan heeft.
Goedenavond, luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd. Dat was de blijde tijding die zich gisteravond kort na 8:30 verspreidde over de ganse wereld. Dat was het bericht dat de harten van het Nederlandse volk vervulde van een dankbaarheid te groot haast voor woorden. Dankbaarheid om zo wonderbaarlijke redding uit zo hoge nood.
Op 5 mei 1945 capituleren de Duitse troepen in Nederland. Op 9 mei komen de Canadezen eindelijk Maassluis binnen en is de stad daadwerkelijk bevrijd. Bij de krantjes die ik bij mijn ouders op zolder vond, zat ook een pamflet, gedrukt op oranje papier. Proclamatie staat erop. Burgers van Maassluis, het grote ogenblik is gekomen. Vandaag zal Nederland vrij zijn. Men wordt opgeroepen om ondanks de vreugde geen onverantwoordelijke dingen te doen. En om de NSB'ers en Duitsers niet te provoceren. Ad van Liemt vertelt me meer over die tijd rond de bevrijding, die blijkbaar veel chaotischer was dan ik dacht.
Het grote probleem is dat niemand er rekening mee heeft gehouden dat die bevrijding zo chaotisch zou verlopen. Nou, Duitsland capituleert op enig moment. Tot die tijd zijn de Duitsers de baas. Daarna nemen wij het gezag weer over. En daar hadden ze een oplossing voor. In de tussenliggende periode zou het militair gezag voor orde en rust zorgen. Het MG, ja. Onder leiding van generaal Kruls. Ja. Die had daar een organisatie voor opgetuigd. Later werd het wel Circus Kruls genoemd. En die in staat zou moeten zijn om zeg gemiddeld 2 weken... te zorgen voor een ordelijke overdracht van de macht aan de lokale autoriteiten. Maar wat gebeurt er? Half september wordt het eerste dorpje Limburg bevrijd. En op 7 mei rijden ze in Den Haag naar binnen. Maanden hebben ze een soort tussenmacht gevormd. En dat heeft geleid tot een volstrekte chaos. Dus eigenlijk niet te overzien. Het maakt natuurlijk heel erg uit of je een NSB-burgemeester hebt gekregen. Die is weggejaagd en de oude burgemeester komt weer terug. En als het een sterke figuur is, kan die dan in ieder geval weer voor enige organisatie zorgen. Maar heel vaak was dat niet het geval. En dan had je natuurlijk de ambitie van het verzet om zo snel mogelijk de plaats in te nemen. En op sommige plekken is dat ook nog wel redelijk gelukt, omdat daar competente mensen waren. Maar op heel veel plekken ontstond er direct een felle strijd tussen het verzet die pretendeerde de nieuwe, gelegitimeerde nieuwe macht te zijn. Ja. Maar op andere plekken waren die incompetent of heel omstreden. En ontstonden er echt lokale oorlogjes. Heel veel weten we niet. Heel veel zullen we nooit achterkomen. Maar vast staat wel dat er rivaliserende groepen waren. En vooral politiek rivaliserend. Van uiterst rechts tot uiterst links.
Ja.
Die elkaar in de oorlog al bestreden.
Nee, en dan komt er ook nog bij dat ze niet met elkaar communiceerden tijdens de oorlog.
Ja.
Als de verzetsgroep in dat dorp en in dat dorp.
Ja.
Dan was er een hele grote kans dat ze het niet van elkaar wisten.
Nee, ja, er mocht geen communicatie zijn, want het moest allemaal
gevaarlijk.
Communiceren was natuurlijk ook wel 3 slagen moeilijker dan vandaag. Want er waren geen middelen.
Nee, je moest gewoon op de fiets langskomen.
Op de fiets, ja. Ja, je kon niet eens bellen. Dus ik vind op zich dat wij daar wel een beetje mild over mogen zijn. Als we over die tijd praten, in de zin dat het wel ongelooflijk ingewikkeld was. En dat het echt een wonder is als het in een dorp of een stad de overdracht redelijk tot stand kwam. Het was echt heel erg ingewikkeld.
Ik dacht altijd dat de bevrijding 1 groot feest was. Maar blijkbaar was het een stuk ingewikkelder. Op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, dacht men al dat de bevrijding nabij was. Maar Nederland boven de rivieren heeft nog tot het voorjaar 45 moeten wachten. Met daartussen de hongerwinter. Als de geallieerden er eindelijk zijn, is de schaarste niet meteen voorbij. En wat moet er met al die collaborateurs gebeuren? Op het pamflet wordt opgeroepen om ze te negeren. Men is namelijk bang voor Bijltjesdag. De dag waarop burgers voor eigen rechter zouden gaan spelen. Ook zijn veel mensen nog niet thuisgekomen. Pas begin juni druppelen de gevangenen uit Duitsland binnen. Ook de geuzen komen thuis. Zij zorgen voor elkaar. Uiteindelijk richten ze zelfs Stichting 4045 op, die pensioenen regelt voor alle nabestaanden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook organiseert deze stichting jaarlijks de uitreiking van de geuzenpenning, die je in aflevering 2 hoorde. Maar niet alle geuzen komen thuis. Het gezin van Vul wacht lang op informatie over grote Jan. Tot de beste vriend van Jan voor een deur verschijnt. Henk van Rijn heeft de hele oorlog samen met Jan gevangen gezeten. Samen zijn ze van kamp naar kamp gestuurd. Hij vertelt hen het nieuws dat Jan in februari is overleden aan een longontsteking. Gert plaatst een rouwadvertentie in het laatste nieuws. Heden ontvingen wij de bevestiging van de droeve tijding dat is overleden. Onze zeer geliefde man, vader, zoon, broeder, zwager en oom, Jan van den Burg, op den leeftijd van 53 jaar. Zijn sterven voor het aardse vaderland was een doorgang naar het hemelse vaderland, waar hem wachtte de kroon der overwinning. Zijn diep bedroefde vrouw en kinderen, A. van den Burg Borst, Gert, Vulps, Jan, Truus, Corrie, Arie. Maassluis, 14 juni 1945, Weverskade 13. Stichting 4045 regelde ook een pensioen voor Jans weduwe, Alida. Zijn verzekeringskruis heeft zijn hele leven in de laag gelegen. Maar op zijn aanvraag schrijft mijn opa zelf dat hij het belachelijk vindt dat hij dit zelf aan moet vragen en niet gewoon gekregen heeft. Ja. Maar ondertussen is hij nooit uit de laag geweest en heeft hij nooit meer over de oorlog gesproken. Ja. Dus er zit een hele rare soort tweedeling in.
Maar het probleem, dat merk je bij nu bij de hele CHBR-discussie, werkt het ook, is het zwijgen. Ik zat in dat ethisch beraad en daar kwamen de drie belangengroepen erbij. Dus vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, van de werkgroep Herkenning, dus van de Fout Nederland en van de nabestaanden van het verzet. Op een gegeven moment bleek in zo'n discussie dat ze één ding allemaal gemeen hadden. Niemand sprak erover. Dat is zo'n fascinerende realisatie dat oorlog echt een intergenerationeel trauma wordt. En je ziet het bijna overal opgegeven worden met kleinkinderen.
Het zwijgen is dus blijkbaar universeel. Wat je ook ziet bij de recente discussie rond het openstellen van het CHBR.
Hoi, weer iets waarvan je denkt, die heb ik wel eens gehoord, maar wat was dat nou eigenlijk? Het CABR, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Opgericht na de oorlog om gegevens over verdachten van collaboratie op te slaan. Normaal worden archieven na 75 jaar openbaar. Maar door privacyregels ging de geplande online openstelling in 2025 niet door. Nu kunnen documenten alleen ter plekke op afspraak in Den Haag worden bekeken.
Het CABR staat ook wel bekend als het archief met foute Nederlanders. Terwijl er veel meer in te vinden is dan alleen veroordeelden. Het plan was dus dat het CABR openbaar zou worden in januari 2025. Dat zou betekenen dat je vanaf dat moment digitaal in het archief kon zoeken. Niet alleen verdachten, maar naar alle namen en termen die in de dossiers voorkomen. Dan zou je dus niet alleen degenen die van collaboratie werden verdacht makkelijk kunnen vinden, maar ook degenen die tegen hen getuigd hebben. Of je zou naar termen kunnen zoeken, zoals gestolen koe. Ik keek hier naar uit, want dat had kunnen betekenen dat ik meer sporen van mijn opa kon vinden. Maar de autoriteit persoonsgegevens besloot dat het archief nog niet open mocht worden gesteld, wegens privacyredenen.
Ik was erg geschrokken door die beslissing van die autoriteit persoonsgegevens. Die hebben eigenlijk als een olifant door de porseleinkast gelopen. Dat project Oorlog voor de Recht is zo ontzettend verantwoord opgezet. Er is overal rekening mee gehouden. Ze hebben dat echt met zoveel zorg gedaan. En dat is echt een kunstwerk van de eerste orde. Zo ontzettend goed. En dan komt die autoriteit persoonsgegevens even vertellen. En toch mag het niet. Wat ik ze kwalijk neem is dat zij dat project nu blokkeren. Maar ambtelijke diensten zijn met elkaar gebotst. Dat is vreselijk. Sorry. Hallo, met Ad van Liemt. Hallo. Ja. Nee, je belt niet gelijk. Ik zit midden in een interview. En vanaf 3 uur ben ik goed te bereiken. Ja? Oké, gaan we het proberen. Oké, daar.
Het gevolg daarvan, vind ik heel ingewikkeld, is dat de discussie over dus goed en fout in Nederlanders, maar ook de waarde van zo'n archief, want er staat gewoon wel heel veel in, en de mogelijkheid om die informatie tot je te nemen, opeens een hele andere discussie wordt. Ja. Met dus mensen die zeggen, ik kom mijn vader zijn naam zuiveren, want hij moet uit het archief.
Ja.
Maar hij zit niet in het archief omdat hij fout is. Hij zit in het archief.
Omdat er een dossier van hem is aangelegd.
En dat zou al op het moment dat het helemaal open is.
Dan weet je op wat voor gronden.
Stel, mijn opa heeft ooit een verklaring afgelegd tegen een NSB'er, dan zit hij ook in dat archief.
Ja, het is eigenlijk, je zet de klok weer 60 jaar terug. Alsof er nooit een discussie is over alles wat er tussen goed en fout zit.
Blijkbaar ligt het allemaal nog steeds gevoeliger dan ik dacht. Het veelkleurige gebied tussen zwart en wit, goed en fout. De verdachten in het CABR-archief, de zogenoemde foute Nederlanders, waren de mensen die vlak na de oorlog in kampen, zoals de Vergulde Hand, werden geïnterneerd.
Na de bevrijding werden veel mensen die verdacht werden van samenwerking met de Duitsers direct opgepakt. In Maassluis en Vlaardingen werden ze ondergebracht in interneringskampen, zoals de Vergulde Hand. De omstandigheden waren zwaar. Honger, kou, verveling en niet alle bewakers waren even vriendelijk. Uiteindelijk resulteerden al die verhalen zelfs tot een parlementaire enquête.
Ik ga met Jelmer Teunissen praten, van het Stadsarchief Vlaardingen. Hij kan me meer vertellen over kamp de Vergulde Hand en de regio.
Het is eigenlijk tegenover boerderij de Vergulde Hand. De eerste periode van het bestaan heette het kamp de IJzeren Vuist. De IJzeren Vuist. En toen overwege juli, opeens van de een op de andere dag, zie je in de rapporten dat het opeens kamp de Vergulde Hand wordt.
Omdat dus, de IJzeren Vuist.
Misschien vonden ze het, ik weet het niet.
Ja, toch een beetje te agressief. Ja.
Wat je ook in de stukken tegenkomt, is dat ze dat ook straf werden uitgedeeld. Dat ze ook moesten exerceren of in de strafhouding moesten gaan staan. En dan moesten ze een uur lang moesten ze gewoon rechtop staan zonder te bewegen. Daar was de Vergulde Hand op een brug om dat gevangenen werden geketend. Nou, na de oorlog kreeg ze wel te eten, dat wel. Al was het heel, heel weinig. En daar klagen ze ook over. En dan proberen familieleden ook om eten te smokkelen, door het over het hek te gooien.
Ja.
Maar ja, dat werd dan afgepakt. Nou, wat je ook tegenkomt, is dat aan die bewakers wordt gevraagd of ze kunnen smokkelen voor de gevangenen. Dus dan worden ze benaderd door de familie. En dan vragen ze vooral om tabak. Niet alleen om zelf te roken, maar ook om wat als geld kan dienen.
Ja, omdat er ook schaarste is natuurlijk.
Ja. En sommige bewakers die doen dat dan ook. En soms belazeren ze de familie. Na de oorlog is er een onderzoek geweest, hè? Ook een parlementaire enquête naar alle kampen. En Vlaardingers die sprongen dan heel slecht uit vanwege die ketenpraktijk.
En hoeveel zaten er dan in de Vergulde Hand?
Honderden. Dus 800, 900 man. Maar er zat ook ook een verloop in. Er waren zoveel gevangenen.
Want de Vergulde Hand wordt dus een soort van gecentraliseerde. Het is gewoon een kamp gemaakt. Ja. Om
mensen vast te zetten. Totdat er een besluit wordt genomen.
Gevangenen die vastgeketend worden, honger lijden, lijfstraffen krijgen en vernederd worden. Er zijn zelfs verhalen van bewakers die voor de lol richting gevangenen schoten. Heeft mijn opa dat ook meegemaakt? Heeft hij daar ook aan meegedaan?
Maar hoe zit dat dan? Want hoe word je dan vervolgens kampbewaarder? Of werk je in het kamp?
Nou ja, solliciteren, want je krijgt er geld voor. Kijk, de visserij was natuurlijk weg. Dus die waren ook werkloos. En als ze uit Duitsland waren teruggekomen, want heel veel Vlaardingers moesten natuurlijk in Duitsland gaan werken, omdat ze niet meer konden vissen. Heel veel werkte ook in de fabrieken. Die stopte ook natuurlijk na een paar jaar. Dus er waren heel veel werklozen. En dit was natuurlijk een middel om inkomen te krijgen. Het grote sterven ging door in mei en in juni nog, hè, van de hongerwinter. Dus mensen waren zo verzwakt. Maar als je kijkt naar het aantal overlijdensgevallen, dan is het in maart, april het hoogst. Maar ook in mei nog en in juli. En pas in september dan gaat het weer een beetje richting het normale niveau. Ja. Dus mensen waren gewoon zo kapot. Dus vandaar ook dat de grote bevrijdingsfeesten, die zijn pas eind augustus gehouden met de verjaardag van Wilhelmina. Toen pas werden er feesten gehouden.
Ik wist niet dat het nog zo lang duurde voordat de bevrijding pas echt gevierd werd. Er was natuurlijk nog lang honger. Veel mensen die in de kampen zijn gaan werken, deden dit dus uit noodzaak. Het was ook gewoon een baan. Ook veel moest een manier vinden om de kost te winnen. Veel van de teruggekeerde geuzen gingen ook in de kampen werken. Na jarenlang in Duitsland in concentratiekampen te hebben gezeten, werden zij nu de bewakers. Ik kan me voorstellen dat sommigen veel wrok koesterden. Tegelijkertijd zijn er ook verhalen van bewakers die juist veel empathie hadden voor de gevangenen. Ik weet nog steeds niet precies wat mijn opa aan dat kamp gedaan heeft. Wat houdt het in om menagemeester/intendant te zijn? Ik ga met mijn vader kijken in het stadsarchief van Vlaardingen, waar de administratie van de vergulde hand ligt. We vinden een organogram. Dat is een visuele weergave van de structuur en hiërarchie van de organisatie.
Kijk. Oh, wauw. Ja, intendant tevens menagemeester. Hoppa, daar staat hij.
Hoogstgraden is klas, menagemeester. Om interne dienst goed te doen functioneren, waren verder nog aangesteld 1 menagemeester, 1 magazijnmeester en koch, toezicht op de keuken, 1 hoofdmedische dienst met toezicht op het ziekenhuis.
Dan is het gewoon de leidinggevende functie voor deze afdeling.
Ja, want die meneer Van Laar, die zit zeg maar op kantoor. In die zin, die staat niet op de vloer de orders uit te delen. Die geeft de orders door aan de intendant. En de intendant geeft ze door aan de magerijmeester en de chefkok.
Ja, dus het is wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 mensen waaraan hij in principe plaatsvervangend leiding geeft.
Dat is best wel veel. Dus gaat hij zich dan bezig?
Hij is echt leidinggevend.
Ja, en want hij doet ook niet de inkoop, want dat doet ook de magazijnmeester.
Ja, daar zou je wel verantwoordelijk voor kunnen zijn natuurlijk.
Ja, maar dat is hij niet alleen aan het doen, bedoel ik.
Nee, hij doet het niet uitvoeren. Maar dan is het ook veel duidelijker wat menagemeester betekent. Dus niet tussen zij niet in de keuken.
Nee,
dan kom je af en toe in de keuken om te controleren hoe het gaat.
De menagemeester / intendant was dus verantwoordelijk voor het aansturen van de keuken, het magazijn en de logistiek. Mijn opa zorgde ervoor dat de voorraden op orde waren en iedereen te eten kreeg. Waarschijnlijk heeft hij dus niet direct met de gevangenen te maken gehad. Behalve dat hij ze aan het werk zette om bijvoorbeeld aardappels te schillen. Ik vind dat toch wel een opluchting. In de laatste jaren van de oorlog werkte opa, naast zijn werk bij de LOLKP, in de gaarkeuken. Helemaal niet gek om dan de stap naar menagemeester te maken. Later in zijn leven bakte hij altijd sausijzenbroodjes. Toch weer in de keuken. Ik ben blij dat dit opgehelderd is. Maar wat me wel nog steeds dwars zit, zijn de moffenmeiden. Was mijn opa daar nou ook bij betrokken? Jelmer vertelt me meer over de acties in de regio.
Kaalknippen was officieel een maatregel uit het oogpunt van hygiëne. Dus we hadden een arts en die zei voor de vorm dan van ja, luizen. Nou, normaal geen luizen, maar ze werden allemaal kaal geknipt. En ze mochten ook geen pruik kopen. Om te voorkomen dat ze dan later in augustus mee zouden gaan feesten. Het was heel streng geregeld, al van tevoren. Dus al voor de bevrijding hebben ze het voorbereid. Ze hebben zelfs ook kapsters hebben ze al geselecteerd. Ze wilden voorkomen, maar het is wel gebeurd, dat jongens spontaan meisjes gingen kaalknippen.
Ja.
En ze wilden dat reguleren. Dus ze hebben een school daarvoor ingericht met uiteindelijk 8 kappers, vrouwelijke kappers. Die meisjes, dat is echt schandalig hoor. Je komt ook gevallen tegen dat bijvoorbeeld meisjes zijn mishandeld. Dat ze dan per brancard worden afgeleverd bij de school. Dat ze op de brancard worden kaal geknipt. Gewond en al. En dan daarna weer terug. Daarna moesten ze naar het ziekenhuis toe voor inwendig onderzoek. Dan moesten ze ook zelf betalen, 10 gulden.
Inwendig onderzoek?
Ja, voor geslachtsziekte.
Maar dit is zo gericht iemand iets aandoen.
Ja.
En het is wel bedacht en georganiseerd en we gaan die meiden kaal scheren. Maar
dat kan wel ook echt ook protest tegen. Hè? Want op een bepaald moment wordt ook in de krant een soort verklaring afgelegd.
Het
was noodzakelijk. Maar de zogenaamde Stuka-lijst, dus de lijst van meisjes hier in Vlaardingen en vrouwen waarvan ze zeiden, die hebben of gewerkt met de Duitsers of ze hebben een relatie gehad met de Duitsers, dat waren er 450. Dus echt heel veel. En op een bepaald moment dan wil de burgemeester begrijpen waarom zoveel Vlaardingse meisjes met Duitse soldaten omgaan. En dan vraagt hij aan de politie, stel maar een rapport op. En dan gaat de politie dat onderzoeken. En dan zeggen ze van het komt onder andere door de Duitse taal. Dat is kennelijk iets vreemds en daardoor ook aantrekkelijk. Maar ook het gevoel van het is oorlog en het is onzekere tijd. En dan wordt een heel rapport opgesteld.
Als je als meisje aanpakt bij de ingekwartierde soldaat. Het is ook een vorm van overleven.
Of liefde.
Kaalscheren en verplicht inwendig onderzoek. Op eigen kosten. Ook moesten de meiden kaal door de stad paraderen. Achteraf mochten ze geen pruik op, zodat ze bijvoorbeeld niet mee konden doen met de bevrijdingsfeesten in augustus. Wat een vernedering voor deze jonge vrouwen. Sommige van hen waren gewoon verliefd. Voor anderen was met een Duitser aanpappen misschien een manier van overleven. Er waren ook vrouwen voor wie het niet eens een eigen keuze was. In Maassluis en omstreken is het kaalscheren op een georganiseerde manier gebeurd. Door professionele kappers en verpleegkundigen. Men was bang dat als men niks zou doen, het volk het heft in eigen hand zou nemen. Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam gebeurd is. Waar sommige vrouwen aan de haren hun huis uit werden gesleept. En op straat werden kaalgeschoren en besmeurd met pek. Door een boze menigte. Hier zijn de bekende beelden van, die ik eerder ook zag. Enerzijds voelt het beter dat het in Maassluis in ieder geval op een gecontroleerde manier is gebeurd. Maar dat de actie van tevoren gepland was, maakt het juist ook naarder. Is het met de beste bedoelingen gebeurd om erger te voorkomen? Of is er achteraf geprobeerd om het goed te praten? Ik vraag me af of het überhaupt nodig was om al die opgekropte frustratie op de jonge vrouwen los te laten. Het is ook onmogelijk om hierover te oordelen met de blik van nu. Ik zal waarschijnlijk nooit weten in hoeverre mijn opa hierbij betrokken was. Hoe dan ook is het verschrikkelijk dat dit gebeurd is. En het blijft aan me knagen. Bijna al het andere wat ik in mijn onderzoek tegen ben gekomen valt te verklaren binnen de context. Maar deze vernedering voelt zo onnodig, waardoor ik dit alleen als slecht kan zien.
Ik ben al de hele tijd op zoek naar opa. En wat ik blijf vinden zijn allemaal van die administratieve dingen. Maar we hebben natuurlijk dat psychologisch rapport gevonden. Misschien is het toch het moment om daarin te gaan kijken. Het is toch wel spannend. Heb je dat dossier? En dan kijkt opa me weer aan van dat fotootje. En dan kijken. Inlichten van formulier. Leids Psychologisch Instituut, 8 juli 1946. Rapport van psychologisch onderzoek van P. van den Burg, geboren op 3 december 1920. Misschien moet ik dit wel met mama bekijken.
Ik weet inmiddels dat mijn opa veel goede dingen heeft gedaan tijdens de oorlog. Maar het blijft mogelijk dat hij ook slechte dingen heeft gedaan. Hoe spannend ik het ook vind, het wordt toch tijd om te zien wat er in het psychologisch rapport staat. Ik hoop eindelijk eens iets meer over hem als mens te vinden. Maar ik vind het belangrijk dat ik dit rapport samen met mijn moeder ga lezen. Het gaat toch over haar vader. Dit was aflevering 5 van De Geuze. Een podcast van mij, Esa Dortmund. In samenwerking met Rijnmond. De Geuze werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de historische vereniging Maassluis en het Veefonds. Eindredactie door Michelle González en Koen van Tijn. Montage, Gijs Walstra. Sounddesign en mixage, Studio Faboom. Muziek, Hartmoed Ewert. Explainers werden ingesproken door Lotte van Eijk. En het kofferontwerp is van Frende Bruin. Als je deze podcast interessant vindt, abonneer je dan op de pagina, zo mis je geen van de volgende afleveringen. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten luisteren? Laat dan een review achter, dan kunnen andere luisteraars de podcast makkelijker vinden. Wil je nou meer informatie bij de afleveringen? Ga dan naar podcast-degeuze.dortmund.co.